Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Toon, de 11e aflevering alweer. Ja. Het voelt als eergisteren dat we hier in dit heerlijke hotel voor de eerste keer zaten om onze podcast op te nemen.
Ongelooflijk, het gaat maar door.
Waar zitten we trouwens?
Hotel V.
Hotel V. In de Vizostraat in Amsterdam. Met beneden ons restaurant De Lobby.
En we kijken uit over een witte wereld.
Ja, nu gesloten natuurlijk dat restaurant. Alhoewel je kan, als je hier een kamer huurt, kan je het lekker op je kamer eten. Het eten wat ze koken.
Zeker.
Maar Tuin, als de corona weer voorbij is, gaan we hier een feest aanrichten.
In Hotel V. Ongelooflijk.
Misschien wel met onze luisteraars.
Ja.
Dat is even een ideetje.
Oeh.
Ja, dat wordt een hete happening.
Moet je dan betalen?
Natuurlijk. Even kijken. Waar gaan we het over hebben, deze 11e aflevering?
Ja.
Nou, we gaan weer terugkomen.
We gaan weer terugkomen.
Tegen mijn zin.
Op jou.
Op mijn kleren.
Het is
op
wel voor het laatst, denk ik.
Nou, dat mag ik hopen.
Ja.
Ik vind het wel reden om mijn televisiecarrière ook te beëindigen nu.
Oh ja?
Ja.
Zit je zo dwars?
Ja.
Er zijn heel veel reacties gekomen op de Christenslist.
De Christenslist gaan we nog verder uitdiepen.
Goeie en slechte reacties.
Ja, cringe.
Cringe.
We gaan het hebben over cringe.
Ja. En Gijs, mag je zomaar het woord kulebiaka gebruiken als de ingrediënten niet allemaal puur Russisch zijn?
Ik vind niet oké.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Balees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Hé Teun,
Gijs,
heb je een winterdip of heb je gewoon een algemene dip?
Nou kijk, we hebben het er hier natuurlijk over gehad, want jij bent ervan overtuigd dat dit gevoel overgaat.
Ja. Dit gevoel gaat over, Teun.
En ik blijf hier eeuwig in. Dus ik weet niet of ik een winterdip heb of een algemene dip. Maar ik kan je wel zeggen...
Oh, je hebt een hele kinderlijke manier van naar je eigen dip kijken.
Nou, hoezo is dat kinderlijk?
Nou, ik vind het heel kinderlijk om zo maar zeggen te denken... de situatie is nu zo, dit wordt nooit meer anders.
Ja, maar misschien is het wel zo. Ja. Dat kan je, dus dat kan kinderlijk...
Misschien lopen we straks onder een tram en zijn we dood.
Oh, dat zou heerlijk
De oplossing
zijn.
Van alles.
Ja. Nou, ik moet dus wel zeggen, er was dus...
Dan zou je net zitten onder een tram lopen en dat ik dood ben en jij gewoon zwaar gewond.
Ja, ik ken ook een verhaal van iemand die ging onder de... die wilde dus zelfmoord plegen op het spoor.
Ja.
En toen werd alleen de handen en de voeten eraf gereden.
Precies.
Ja.
Ja.
Maar dus ik moet wel zeggen,
dan neem je nog één kind en dan krijg je een drieling. Oh, ja. Zo'n verhaal
Zo'n
is dat.
Verhaal ja. is dat. Maar ik moet je wel zeggen, laatst toen barstte hier de sneeuw rond. En je weet, als het vriest, dan ontdooit de Nederlander. Ja, dat was
Verzin je dit of is dit ook een soort tegel?
Het is een volgens mij een bestaande tegel.
Oh, jammer. Dan zou ik nu tegen Guus zeggen van maak er even een tegel van.
Ja, nou misschien moet iemand gaan researchen of het een bestaande tegel is of dat ik het verzin. Maar in ieder geval, en toen werden dus op de social media allemaal filmpjes en foto's geplaatst van mensen met ijspret.
Ja, genoten heb ik ervan.
Dat was echt voor mij het dieptepunt van de depressie.
Ja?
Ja?
Toen werd je er zo diep in geduwd.
Ja.
Ja, want eigenlijk zoals je vorige keer zo sympathiek vertelde... dat jij eigenlijk heel erg opleeft bij het leed van anderen... word je dus eigenlijk heel verdrietig bij de pret van anderen.
Nou ja, maar het kwam er eigenlijk... Ik zat dus binnen. Buiten sneeuwde het, zoals begrijpelijk. En iedereen was dus helemaal in die winterpret. Maar het was niet zo dat ik de mensen die pret misgunde. Maar ik voelde... Ik was eigenlijk jaloers niet op hun pret... maar op hun gevoel van pret.
Ja.
Dus ik dacht, ja, maar ik vind het helemaal geen bal aan. En toen ging ik weer over mezelf nadenken van... waarom vind ik dat niet? Waarom kan ik nou niet van dingen genieten? Nou ja, toen voor het weet had ik een soort doffe helm van depressie op mijn hoofd.
Ja, ja. Een soort visuele cirkel van negatieve gedachten kwam je terecht. Een mooi. Sneeuwstorm.
Ja, 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 ja. Ja. Zoals, Eva Jinek zou zeggen, een glijbaan naar beneden.
Eva weet het ook. Die kan dan wel op een tegel, vind ik. Zoals Eva Jinek zou zeggen, dubbele punten, een glijbaan naar beneden.
Ja, dat zou
toch
kunnen. Ja, vind ik wel.
Ja, ja. Nou, maar goed, maar als we hier zitten in ons kamertje, Teun,
ja, dan, het is
daar,
dus toch,
daar kan geen dip tegenop. Dat is op zich wel, Teun, als je dus die gedachte hebt van ik kom hier nooit meer uit, deze dip is voor eeuwig. Dan kan je ook denken aan het feit hoe je hier met mij en Guusje in dit kamertje
maar
zit.
Maar het is wel soms zo
en dan weet je in ieder geval dat je tijdelijk gedurende dat uur of die twee uur dat we hier zitten, geen dip hebt.
Maar het is wel zo dat ik soms ook wel weer depressief naar huis ga van deze sessie.
Omdat ze dan weer zo hard op al jouw karakterzwaktes hebben inzitten.
Ja, en dan ga ik dan eigenlijk, daar denk ik dan toch minstens 4-5 dagen over na. Over hoe verdorven en vervelend ik in elkaar zit. En dan een beetje zo op dag 5, als ik weer begin na te denken over de nieuwe sessie, dan ben ik er weer een beetje overheen.
En dan begint het weer opnieuw.
Dus het is een beetje een bitterzoete sessie altijd.
Bitterzoet melodie.
Ja.
Ja, jeetje.
Ja. Dus, Gijs.
Martijn. Ja. Zoals we ook al heel vaak in de appgroep moeten zeggen tegen je. We houden van je, Tuin.
Ja, ja.
Toch? Het schijnt, Tuin, dat jij heel veel reacties hebt. Je wilde nog niet precies uitleggen hoe het zat, maar dat ging je dan nu doen. Want vorige week heb je op mijn...
Het is eigenlijk zo dat ik wil eigenlijk buiten deze podcast eigenlijk nauwelijks meer met jou praten.
Nee, nou goed.
Dat is gewoon zonde.
Hoeft dat ook niet.
Nee.
Maar, want...
Ik vind dat je wel heel... Je ziet er goed uit. Je bent knap vandaag, Gijs.
Dank je. Jij ook, Tuin.
Wow. Ik ben altijd knap, maar jij bent vandaag ook knap.
Ah, godverdamme, een rolopmerking is dat nou weer. Dus ik ben niet altijd knap.
Nou, soms knapper dan anders, maar nu ben je echt heel knap.
Leuk om te horen. Maar goed, want vorige week hebben we mijn kleding van eer vorige week besproken op tv. Maar dat heb jij gedaan middels een voicemail, omdat we nog voor eer vorige week de aflevering van vorige week hadden opgenomen.
Mag ik hier nog een wat van waarheid delen met de luisteraars of niet?
Ja, ik mag niet bitchen dat ik nu even een verhaal bezig was. Nee, dus deel die waarheid, in godsnaam.
Over die voicemail?
Ja.
Jij wilde dat het een voicemail was.
Ja, zeker.
Ja. Ja, ik zou jou bellen, maar jij zei doe maar op een voicemail, want ik heb er helemaal geen zin in.
Nee, precies. We namen de aflevering op voordat ik op tv zou zijn met de laatste aflevering van Media Insight. Maar mijn kleren moesten natuurlijk besproken worden. Ja. Dat zouden we dan telefonisch even later opnemen. En toen zei ik van, ik heb geen zin om daar weer over te gaan praten. Want ik was inmiddels geïrriteerd geraakt. Ook door de soort hele brede discussie die er ontstaan was op Twitter.
Een landsbrede discussie.
Een landsbrede discussie tussen onze luisteraars die ik notabene zo lief heb. Die ook allemaal in jouw frame meegingen dat ik geen jasjesdrager ben.
Nou,
inderdaad, Gijs, beter geen jasjes.
Maar kijk, dat
irritant.
Het grappige is, jij wilde er dus de hele tijd over praten en toen had je dus in het laatste...
Jij had er zo vaak over gepraat dat het inmiddels een rubriek was geworden.
Nou, vond ik niet. Ik zei dit,
van
mij hoeft
ik
niet, het niet.
Vond ik niet. Dat was gewoon,
ja.
Maar dat is...
Maar het grappige was dus...
Kijk, mijn journalistieke hart klopt dan weer zo. Dat ik denk van, oké, dan moeten we het nu ook afmaken.
Dus dit is ook journalistiek wat we hier doen?
Puur.
De luisteraars waren het eigenlijk alom met mij eens dat dat overhemd... Dus los van of je een jasje...
Of de paar luisteraars die zich hier hebben geroerd in deze discussie. De zwijgende meerderheid hebben we hier niet over gehoord.
Ja, maar dat is dat, die zwijgt ook. Dus ik vind, we moeten ook alleen de mensen meetellen die zich laten horen.
Mm-hmm.
Het was geen veroordeling van de jas, maar mensen waren gewoon heel enthousiast over dat overhemd. Dat stond je gewoon heel goed.
Dat is leuk, maar...
Ben je daarmee eens dat het je goed stond?
Maar er zat een vouw in. Daar heb ik jou dan eens niet over gehoord.
Dat heb ik wel gezegd.
Ja, heb je gezegd, want dan doet het er niet meer... Bij een overhemd doet het er niet toe.
Minder.
Maar dat het overhemd goed stond, oké, daar wil ik in meegaan. Maar dat het dan meteen... Dat mijn hele jasjes dragen dan ook afgebrand moet worden.
Ik vind niet dat
vind ik onprettig.
Ik vind dat zijn jouw lange tenen zo erg werd dat niet afgebrand.
Mag ik wat zeggen?
Ja, zeg
mijn
maar wat.
Mijn stijlicoon is Woody Allen. Dat is gewoon, die zou maar zeggen, zo ik een stijl heb, wil ik hem eigenlijk volgen. Dus ik wil eigenlijk gewoon ripfluwelen en tweed jasjes aan. Ik wil gewoon dat mijn dracht is. En als jij en die paar luisteraars dan zo heel dwingend gaan zeggen van, je moet geen jasjes dragen, jasjes staan, vind ik dat gewoon heel onprettig.
Oké, maar goed, dan moeten we...
Dat vermorzelt een droom.
Oh ja, maar soms, kijk, als jij dus ook als jij dus klaar bent voor die TV-makeover, dan moet misschien ook bepaalde dromen vermorseld worden.
Ja, maar ik zou het liefst van mijn eigen rifflede jasje, waar ik mijn kans vol mee heb hangen.
Doe dat dan.
Nou, misschien doe ik het, maar er zitten altijd wel weer vlekken op.
Ja, maar ik denk dat dat op een of andere manier... Kijk, het punt... Ik denk dat we er hier nu wel een kern raken. Want die jasjes...
De kern
die,
van de zaak.
De kern van de zaak is, lieve luisteraars... Het is heel fijn dat u dat even... je ziet gewoon dat de jasjes die jij draagt... Die door die lieve stylist worden geleverd, dat jouw jasjes niet zijn. En daardoor lijkt het eigenlijk alsof de kleerhanger er nog in zit en dat die dan om jou heen worden gedrapeerd. En dat voel je, die voelt dus een soort ongemakkelijkheid in die jasjes. Ja. Bij een overhemd is natuurlijk per
maar
definitie...
Maar eigenlijk zou dan dat jasje eigenlijk wat voor de volgende week klaarhangt, zou ik alvast mee naar huis moeten nemen.
Een week inlopen.
Een week indragen.
Ja.
Het jasje van mij maken.
Ja.
Oké, wil ik over nadenken.
Okay, nou,
maar dat vind ik al veel sympathieker dan, jij bent geen jasjesdrager, je moet geen
jasjes dragen. Ik heb nooit gezegd, jij bent geen jasjesdrager.
Oh, jawel.
Oh, nee.
Nou, echt wel.
Echt niet. Jij bent geen jasjesdrager. Oh ja, ik hoor hem nu, Gijs. Ja, sorry. Ja. Nou, daar bied ik dan mijn excuses voor aan. Het kost me heel veel moeite om hier die excuses te doen.
Ja, dat weten we, hoeveel moeite dat kost.
Ja.
Dit is de stem van de elite.
Oké, Tuin.
Ja.
Jouw week.
Ja, maar volgens mij was het zo dat wij deden jouw week en dan droog ik het onderwerp aan dat je niet wilde behandelen.
Oh ja.
Oh, maar ik wilde eigenlijk nog iets anders behandelen ook van dat Media Insight. Of kan dat nu niet meer?
Wat dan?
Nou, er waren eigenlijk ook heel veel mensen die verheugd is, maar de mensen begrepen sowieso niks van de volgorde der dingen. Mensen hadden zich ook enorm verheugd op een analyse van ja, eigenlijk de pijnlijke...
De enige cringe-situatie, daar had ik helemaal geen zin in.
Nee?
Nee. Het voelt er wel eens heel lang geleden.
Oké, okay, nou, ik wil alleen even weten, vond je het fijn, de cringe, of niet?
Nou, ik vind cringe niet per se fijn om door te maken, want daar ben ik te veel een pleaser voor. Aan de andere kant vond ik het wel spannende televisie. Dus als vakman vond ik het leuk.
De journalist in jou?
Mijn journalistieke hart klopt als een bezetene.
Ja.
En tegelijkertijd zat ik ook een beetje te zweten in mijn overhemd.
Ja, nou, het komt namelijk omdat ik maak heel vaak cringe situaties.
Ja, dat is ongeveer jouw USP, zou je kunnen zeggen.
En zeker bijvoorbeeld voor een programma als ik noem een Keuringsdienst van Waarde, gebeurt dat bijna altijd. Dat er gewoon een soort situatie komt dat degene die ik dan interview er bijna het bijltje bij neerlegt. Dus bijna zegt
dus
hij,
een fabrieksdirecteur. Een
fabrieksdirecteur en die
full of shit is.
Die full of shit is en dan had hij niet. Die had dan niet helemaal zelf door dat hij full of shit was.
Ja.
En dan op een gegeven moment laat ik hem dat dan merken. Ik ben ooit een keer, denk ik, 12 minuten in een fabriek in België geweest en toen.
Verwijderd.
En toen hadden we ook het openingsshot niet meer, want dat deden we altijd achteraf. Maar zal ik je nu mijn meest cringe...
En vanaf dat moment zijn jullie dit openingsshot vooraf gaan opnemen?
Vaak wel, ja.
Ja, want ik ging namelijk... Het interview met Quincy Gario, waar we het hier ooit over... Die ging ook vooraf een selfie van ons twee maken. Omdat hij eigenlijk al preludeerde op het feit dat we misschien met ruzie uit elkaar zouden
gaan. Hij preludeerde daar al op.
Ja.
Oh, maar het is wel grappig dat normaal
heb
is...
Heb ik al verteld waarschijnlijk.
Maar dat de gast dat doet, dat vind ik wel heel opmerkelijk.
Ja, ja. Maar hij kent zijn pappenheimers, zijn eigen pappenheimers.
Maar nu zal ik dus toch even vertellen over mijn situatie bij de...
Belgische fabriek?
Nee, die Belgische fabriek, die laten we even. Ja. Daar ben ik gewoon woedend, werd ik daar gewoon weggestuurd. Die man was zo woedend, die zei van... Ah, ja. En dan gaat de camera uit en dan ga je proberen iemand overhalen om toch nog door te gaan. Je kan maar wel gaan, je kan op me inpraten als een aap met 7 lullen, maar het gebeurt toch niet. Nou ja, dat was vrij duidelijk. Maar
goeie mix-up van uitdrukkingen.
Ja, maar wat is de echte uitdrukking?
Volgens mij ben je trots als een aap met 7 lullen.
En is het niet een aap met 7 staarten?
Nou, volgens mij is het een pauw met 7 staarten. En is dat soort verbasterd tot een aap door...
Zoiets als met de katse viool en de katse kut.
Ja, precies. Is dat een soort verbasterd tot een aap? Volgens mij drukt het trots uit, dacht ik. En niet van dat je iemand staat
dat je
om te praten. Doel, dat je iemand met 7 lullen
Als ik 7 lullen had, zou ik ook trots zijn.
Zeker.
Ja,
ja dat is een soort octopus van lullen.
Maar ja, die moet je dan wel allemaal bezig zien te houden. Of je moet de hele tijd plassen.
Nou ja, ik denk dat je dezelfde hoeveelheid plas hebt die dan over die 7 lullen moet verdelen.
Oh, dus kan je ook gewoon een beetje...
Dan zou je ook seks kunnen hebben en plassen tegelijkertijd. Of zouden al die 7 lullen ook tegelijk in erecte staat zijn?
God. Ja, zie je, dus zo'n uitdrukking wordt dan zomaar even lukraak gebruikt.
Precies.
Terwijl de praktische consequenties ervan helemaal nog niet onderzocht zijn.
Nee.
Nee. Wil je het verhaal nog horen?
Ja, heel graag. Ja, ik hang aan je lippen.
Nee, ja, ik kan het ook laten. Ik krijg weer een week zo'n gevoel van moet het nou?
Kom op, Tuin. Oké. Okay. Praat door.
Goed, ik was ergens in een Baltische staat. Ik weet eigenlijk niet meer of het Estland, Letland of Litouwen was. En daar maakten ze surimi. En weet je wat surimi is?
Dat is toch wat bij het Japans...
Krabsticks,
ja.
Alleen het grappige is dus zeg maar, 5 jaar daarvoor hadden we de uitzending gemaakt. Surimi krabsticks is helemaal niet van krab gemaakt.
Ja.
Maar nu was dus duidelijk bij die fabrieksdirecteur, we moeten niet meer doen alsof surimi krabsticks is. Dus we gaan de hele tijd niet... De hele associatie met krab, die gaan we dus helemaal vermijden. Want ik kwam binnen in die fabriek, daar kwam allemaal vis binnen. Die vis die werd dan helemaal, dat noemen ze dan gewassen, die werd echt op een bepaalde manier behandeld, waardoor er helemaal geen smaak meer aan zat. Dus dat was alleen maar, ja, dat is gewoon eiwit, dat is gewoon proteïne. Vervolgens gaan ze aan die vis krab smaak geven en hem een krab kleur geven. Dus ik ga natuurlijk de hele tijd aan die man vragen, ja, maar het is deze krab... Nee, het heeft niks met krab te maken. Oh, maar waarom heeft het dan een krab kleur? Ja, dat is gewoon...
Een mooie kleur.
Gewoon een mooie kleur, precies. En dus het was allemaal puur toevallig. En toen op een gegeven moment, toen had ik ze van... Ja, en dan hebben we die surimi. En dan hebben we hier nog een echte krabklauw. En daar stoppen we het dan in. Dus zeg ik, nou ja, maar dan krijg ik toch langzamerhand de indruk dat het misschien toch iets met krab te maken heeft. Hè? Weet
dat
je
al... probeert te doen alsof dit krab,
ja,
krab
en dan,
gemaakt
en dan
is.
Allemaal een beetje op zo'n onschuldig joviaal toon. Ja. Ik begin toch een beetje te denken dat misschien iets
zoals
met krab...
Zoals je dat bij de keuring zien van waarde
ja.
gewend
nou,
zijn.
En die man die werd dus langzamerhand van... Ja, ik heb nu het idee dat dit helemaal... Want het was dus een Belg die dus ook helemaal naar Litouwen was gevlogen of Estland... om dan ons hierover te woord te staan.
Ja.
En wat ik dan altijd doe, dan ga ik altijd... In ieder geval pre-coronatijd, dan sla ik altijd een hele slijmerige hand op iemands schouder... Oh, ja. om hem weer een beetje binnenboord te krijgen. Ah, nee joh, hè, oh, het lekker
als
gezellig.
Jij mensen gaat aanraken, dan moet er wel echt iets aan de hand zijn.
Ja, maar voor mijn werk, wat dat betreft...
Ben je bereid tot alles?
Ik ben een hoer. En nou, toen hadden we die man weer helemaal binnenboord. En dan, wat er dan gebeurt, is dan gaan de cameraman, die gaat dan nog een uur... Dus het was helemaal afgerond. En dan gaat de cameraman nog een uur door die fabriek heen.
Dus de opening shot maken.
Nee, gewoon al die mooie, al die dampende motoren en weet ik wat, die schitterende plaatjes. En ik ga dan natuurlijk niet meelopen. Dus ik ging in het kantoor en toen zat ik daar met die directeur... die zich dus al behoorlijk gepiepeld voelde door mij. En die was ook... Toen stond voor mij pas de echte cringe. Want meestal wil ik gewoon meteen niets meer met die mensen te maken hebben.
Zoals een hoer.
Zoals een hoer, ja. Gewoon hup, get the money and run. En toen zei hij maar, zal ik even een PowerPoint laten zien over de fabriek? Toen is die man dus gewoon een uur lang een PowerPoint laten zien van... Nou, en hier komt dan al het spul binnen en dit. Dus het was natuurlijk al een belachelijke situatie. Toen hadden we gevraagd van, nou, weet u toevallig nog een leuk... restaurant in de hoofdstad. Ik vraag altijd of waar je dan lekker kan eten. Dus laten we zeggen dat het Riga was. Dat was dus 5 uur rijden. Ze zei, ja, moet je naar dat restaurant gaan. 5 uur rijden naar Riga. Wij gaan naar dat restaurant. We worden gebracht door de open naar een tafeltje. Zit het tafeltje ernaast, zit die man. Dus ik helemaal in paniek. En ik zeg dus tegen die jongens, we kunnen hier echt niet eten. We moeten nu weg. Zeg tegen die ober dat we ons hebben vergist.
Op je eigen ontspannen manier.
Op mijn eigen ontspannen manier. Dus uiteindelijk hebben we in een snackbar in Riga gezeten.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Waar zijn we nu, Gijs? Zijn we de
Christenslist.
De Christenslist,
ja. We moeten toch de continuing story of the Christenslist, die veel losmaakt bij onze...
The continuing story of the Christenslist.
Christenslist.
Ja.
De slis is dus een slis die ik heb ontdekt, zeg ik er maar weer.
Ja, en iemand anders ook.
En iemand anders bleek daar met haar vriendinnen ook al heel veel over te praten. En dat is, die loopt volgens de route van de Bijbel.
Het lijkt me dan een hele leuke, spannende groep van vriendinnen zo bij elkaar.
Die daarover praten, ja, daar zou jij wel bij willen.
Ja.
Ja, ja. En dan gaan strippokeren.
En jij?
Ja, leuk. Maar niet als jij er ook bij bent. Ik wil ze wel voor mezelf, die vriendinnen. Maar goed, die loopt volgens de route van de Bible Belt.
Ja.
En die maakt dat veel mensen praten met hun tong voor hun mond. Het is ook al gedefinieerd als lispelen. Dus eigenlijk is het lisp, maar we noemen het Christenslis. En vooral veel vrouwen hebben daar last van, maar ook sommige mannen. Ik wil daar even een paar puntjes over maken. Want er zijn dus mensen die ook zijn gaan DM'en en appen daarover. En die zeiden van, ja, dat ken ik. Want volgens mij komt dat omdat je dan een fopspeen gebruikt. Daarom geef ik mijn kinderen geen fopspeen. Want als je een fopspeen gebruikt als baby, dan verandert er iets in je mond.
Vind je een hele domme analyse, hè?
Vind ik heel dom. Want dit gaat dus niet over een fysiognomisch gebrek wat je kan hebben. Niet iets wat in je lichaam... Dit is gewoon, die mensen praten zo en die nemen dat van elkaar over.
Ja.
Dat heeft niks met fopspelen. Dat is gewoon, ja, net zoals dat.
Als cultuur.
Je, cultuur, precies. Dus dat wou ik er even over zeggen.
Maar en, ik vind het wel, dus die mensen hebben er wel heel hard over nagedacht. En die
ja, maar
die
de verkeerde kant op.
Maar je zegt dan heel dom.
Ja.
Ja.
Dus, dat. En ik wou
maar we houden toch van jullie. En blijf ook vooral meedenken. Zeker. Ook al ga, denk ik de verkeerde kant op.
En er zijn ook mensen, nou, wat heel interessant was, ik noemde dus Arjen Vliegendhart, de wethouder uit de eerste uit de serie Schuldig, die ook de Christenslis had. En die schijnt dus een neef te zijn van Anke Bijleveld.
Ook
die
Christus
ook een echte Christenslisser is, dus dat is leuk. Thijs van der Brink werd als Christenslisser genoemd.
Ik hoor het niet.
Ik hoor totaal, bedoel, hij heeft misschien een... Ja, er is misschien iets dat hij ook een bepaald spraakgebrek heeft, maar niet de Christenslis. Maar wie bijvoorbeeld ook wordt genoemd als Christenslisser,
ja.
Veelvuldig, is Marieke Lucas Reineveld, is inderdaad een echte Christenslisser.
Ik zou echt niet weten hoe die klinkt.
Ik wel. Want, en daarmee wil ik dus ook zeggen dat de Christenslisser op mij helemaal niet iets negatiefs is. Want ik ben dol op Marieke Lucas Reineveld.
Oké.
Okay. Ik vind alles aan haar fantastisch.
Ja.
Dus ook haar Christenslis.
En ik zie hier ook Frank Catreur.
Ja, die zou ik niet weten hoe die praat.
Nee, ik ook.
Maar, die is, maar ik heb van mensen gehoord die inderdaad heel stellig beaamden dat zij ook een Christenslisser is.
En is ook een Bijbelbelt meisje.
Ook een Bijbelbelt meisje. Marieke Lucas Reineveld ook een Bijbelbelt meisje. Dus het klopt allemaal als een bus.
Ja.
Ik wil alleen maar even zeggen, de Christenslis is helemaal niet negatief. Het is gewoon een constatering. Zonder waardeoordeel. Een constatering zonder waardeoordeel.
Gijs, ik hoor het roffeltje van de vrienden van de show, oftewel ja. De sponsors.
Oh ja, ook weer iemand die appte van het is geen roffel, het is een bumpertje. Het gaat dus niet om het bumpertje wat hiervoor zit, maar dat het roffeltje wat er nu onder zit, nu een soort ritmetje ik onder.
Je hebt er wel een beetje haat tegen onze luisteraars.
Ik hou van onze luisteraars, maar je moet ze ook een beetje kort houden als ze onzin beginnen.
Het is ook zo, wij willen de standaard hoog houden.
Precies.
Dus probeer ook gewoon een beetje intelligent te reageren.
Nee, ik hou van onze luisteraars, maar dat wil niet zeggen dat ik een soort van kritiekloze houding tegenover ze aan heb. Integendeel.
Dat zou meer iets voor mij zijn.
Nou, dat beweer jij. Maar integendeel, ik vind juist ook, ik neem mijn luisteraars.
Oh, serieus?
Onze luisteraars. Oh, serieus.
Ja.
Dus het gaat om het roffeltje wat er nu onder deze tekst te horen is. Dat is het roffeltje van de vrienden, de sponsors van onze podcast.
Zullen we anders laten we het roffeltje even los horen. Dan begrijpen mensen waar het om gaat.
Oké. Okay. Nou, dat roffeltje
dat
dus.
Dat is toch een heerlijk roffeltje.
Dat is een roffeltje. Dat staat, als we over de vrienden van de podcast praten, onze sponsors, staat dat roffeltje aan. En Teun.
Ja, dit zijn vrienden.
Dit zijn vrienden.
Ik zou eigenlijk bijna willen zeggen, we hebben een relatie met ze.
Ja, het begint echt een warme relatie. Het begint echt in houden van te veranderen.
Ja.
En het gaat over de koffiejongens.
De seks gaat er een beetje af.
Ja, dat hoort er ook bij.
Ja.
Ja. Maar het zijn en blijven onze koffiejongens.
Juist. Want wat dan het mooie is van, behalve dat het natuurlijk allemaal heerlijke koffie is en gewoon maar 5 smaken, niet al die onze smaken.
Oh nee, hebben ze niet 30 smaken?
Nee, natuurlijk. Oh ja, hier wilde ik het eigenlijk even over. Ik zag opeens dat Nespresso, dat die opeens allemaal reclames aan het maken zijn over hoe goed ze zijn voor het milieu.
Oh
en
ja,
zo, en dat je het allemaal
beetje de koffiejongens nadoen.
Terwijl
zeker.
Iedereen weet,
alleen
de koffiejongens, dat zijn echt de cups die biologisch afbreekbaar zijn.
Precies, je kan die cups, waar dus die heerlijke koffie in zit, na gebruik kan je gewoon bij het GFT-afval gooien.
Heb jij GFT-afval?
Nou, als ik het zou hebben, zou ik ze er gewoon bij gooien. En die cups lossen op in de aarde. De koffie wordt omgezet tot super voedzame compost.
Wauw.
Je plantjes
zijn
er stapelgek op.
Jeetje, maar ik zou die koffiecups dan willen hebben. Maar dan vraag ik me toch af, Gijs, is er ook een kortingscode?
Ja, ik moet ook nog even erbij zeggen, Teun, dat je een abonnement kan nemen op de koffiejongens. Dan sturen ze die koffiecups gewoon naar je op. Zit je nooit meer zonder verse koffie thuis.
Anno nu
zou dat belachelijk zijn om zonder verse koffie te zetten. Dus neem een abonnement op de koffiejongens. En als je naar hun website gaat, is er ook nog een mooie korting te verdienen van, hou je vast, €5.
Wauw.
€5 korting, zomaar bij de koffiejongens. Als je de kortingscode intoetst,
Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Dit is de stem van de elite.
Begin jij, Martijn.
Mart?
Met het nieuwe onderdeel.
Het nieuwe onderdeel. Het nieuwe onderdeel, Gijs, is films uit de jaren 80. Daar wil jij het graag over hebben. En je wilt het hebben over The World...
Naar hoe je dat zegt.
Wat?
Daar wil jij het graag over hebben.
Nou, het komt...
Zo van, mij boeit het niet, maar
nou ja,
doe jij maar.
Ik wacht gewoon even rustig af.
Maar het is toch heel deloyaal van je... Ik kan toch gewoon zeggen van, dit vinden we gezamenlijk leuk om te bespreken. En dan kan het tegenvallen of meevallen. Maar we gaan er wel voor met z'n tweeën.
Ja, dat is ook waar. Het zit een beetje hierin. Kijk, er stonden hier 3 films op een rij.
Ja.
Kan je volgende keer even van tevoren zeggen welke we gaan bespreken? Dan kan ik die film ook bekijken.
Kan je dat dan van tevoren misschien tegen me zeggen? Nu,
dat kan je toch ook wel bedenken.
Van een fout die ik niet meer kan herstellen.
Ja, dat is het probleem.
Ja, kan jij tenzij ja, even 3 dagen geleden dat zegt.
Dat kan jij toch ook bedenken? Van, nou ja, misschien is het leuk als Teun die film ook kijkt. Zullen we deze film gaan kijken?
Nou, weet ik niet. Ik lees al die Engelstalige cassettes van boeken van jou lezen. Ik ga het toch ook niet allemaal zitten lezen.
Dan is het dus jouw rubriek. Dat vind ik ook goed.
Ja, maar het gaat om manier waarop je het zegt van, dat wil jij graag bespreken. Daarmee distancieer je er al tevoren.
Nee, ik zeg van, nou, als ik nou zeg van, nou, nu de rubriek van Gijs Gadver, vind ik distancieren.
Maar dat is de volgende stap. Maar zit hier al in besloten.
Nou, dat zijn toch weer dezelfde lange tenen van dat jasje, vind ik.
Nou ja, ik ga het wel niet ontkennen dat ik lange tenen heb. Nee. Maar je kent me nu 35 jaar. Dan kan je op een gegeven moment ook gaan rekening houden met mijn lange tenen.
Over die 35 jaar gesproken.
Ja.
Mijn vrouw zei laatst van, zei van nou, over weet ik wat, een half jaar zijn we 50. En dat is dus, en dan is het dus net zo lang naar de 70 als terug naar de 30. En, en die 30 is pas nog maar heel kort geleden.
Ja, met andere woorden, we zijn al bijna 70.
Nou, bijna dood.
Dat vind ik van met het hele leven. Eerlijk gezegd.
Wat?
Nou, ik vind bijvoorbeeld 15.
Ja.
Dat ik 15 was, vind ik ook nog maar net geleden.
Echt?
Ja.
Oh, dat vind ik een eeuwigheid geleden.
En 30 vind je het pas geleden?
Ja.
Oh nee, ik vind 15...
En het gaat wel ook nog steeds sneller, dus je bent wel ook bijna dood.
Zeker, ja. Ben ik bijna dood.
Ja. The world according to God.
The world according to God.
Ik vind dat dus dat is lastig uit te spreken met die C's en dan die G.
Ja. Het is een verfilming van het boek. Hoe heet die gast ook weer? Die schrijver?
John Irving.
Ja, John Irving.
Zie ik toen gewoon mee.
Van wie ik nooit enige aandrang heb om zijn boeken te lezen.
Maar het komt ook omdat die boeken zien er onaantrekkelijk uit. Van die hele grote, dikke,
ja, en altijd
lange...
net zo'n soort persoon in de titel. Ik heb 1 boek van hem gelezen, dat is Hotel New Hampshire.
Geen persoon in de titel?
Geen persoon in de titel.
Cider House Rules ook van hem?
Ja.
Ook geen persoon in de titel.
Nee, maar er hangt een soort... altijd zo van, ik vertel... Dit is een heel epos.
Er zit altijd een suggestie van een persoon in de titel.
Een suggestie van een persoon. Of een suggestie van een verhaal wat me niet boeit.
Ja.
Maar deze film, en dat is op zich niet erg...
Film.
Op zich niet erg dat je die niet gezien hebt. Want het is een heel volstrekt persoonlijke obsessie van mij, deze film.
Ja.
Daar had ik ook een videoband van toen ik klein was. Ik heb hem heel vaak gezien in de jaren 80. Het is eigenlijk een hele matige film.
Oh.
Het is ook van een regisseur waar ik eigenlijk nog nooit van gehoord had. Ik zal zijn naam noemen. Dat is ongetwijfeld mijn fout. Want ik heb opgezocht wat hij heeft geregisseerd. George Roy Hill.
Nooit van gehoord.
Onder andere de regisseur van The Sting.
Ja.
Van Butch Cassidy en The Sundance Kid.
Oh, dat is natuurlijk wel een hele beroemde film.
En van de film Slapshot, ook een beroemde film. Dus het is wel een soort beroemde regisseur, maar ook weer niet echt in de categorie Martin Scorsese en Francis Ford Coppola. En dat zie je ook wel terug aan die World According to God, want het is eigenlijk, er wordt gewoon op volstrekt chronologische en nogal fantasieloze manier, wordt het wonderbaarlijke levensverhaal van deze Garp, T.S. Garp, wordt naverteld. Letterlijk vanaf het begin, vanaf dat hij een piepkleine baby is, tot het bittere einde. En dat wordt nogal... ja, fantasieloos. Er zit eigenlijk niet echt een soort artistieke interpretatie in. Het wordt gewoon gedaan. Maar de hoofdrol wordt gespeeld door Robin Williams. Ja. En dat doet hij iemand die mij ofwel irriteert of die mij bekoort. Dat zijn eigenlijk de 2 smaken die hij heeft.
Wel 2 hele sterke smaken.
Sterke smaken. In deze rol bekoort hij me. En zijn moeder wordt gespeeld door Glenn Close. En waarom ik zo'n... denk ik, nu ik hem weer terug zag laatst samen met mijn dochter, dacht ik, ja, ook op zich wel logisch dat ik zo gegrepen was door deze film. Dat het verhaal van die Garp lijkt ontzettend op mijn verhaal.
Oh ja?
Ja, of tenminste, er zijn parallellen. Het is allemaal natuurlijk een beetje in het belachelijke getrokken, zoals John Irving wel vaker doet.
Ik heb totaal geen idee waar deze film over gaat.
Nou, deze film gaat over een jongen, Garp, ja. T.S. Garp, die opgevoed wordt door zijn moeder, alleen... net zoals ik. En zijn moeder heeft, dat is wel anders dan hoe het bij mij gegaan is, of bij mijn moeder is gegaan, ze was verpleegster in een oorlogshospitaal. En er lag een soldaat in die eigenlijk in een soort coma was, of die in ieder geval niks meer kon, behalve dat hij de hele tijd een erectie had. En op een gegeven moment...
1, niet 7.
Had één hele duidelijke erectie. En op een gegeven moment is ze gewoon op hem gaan zitten en heeft ze hem klaar laten komen. Toen heeft hij meteen het enige woord gezegd wat zij hem ooit heeft horen zeggen. Dat is good. En toen is ze zwanger geworden van deze soldaat, die kort daarna overleed. Die soldaat heette Technical Sergeant Garp. Dus zo heeft ze haar zoon ook genoemd, T.S. Garp. En heeft vervolgens dat kind alleen opgevoed. Is altijd verpleegster gebleven. Heeft op een gegeven moment, Garp wilde schrijver worden, ging een boek schrijven. Toen raakte zij zo geïnspireerd door het feit dat hij een boek ging schrijven, dat zij ook een boek is gaan schrijven. Een heel dik boek over haar eigen leven. En dat boek wordt een waanzinnig succes. En zij wordt dan een feministische leidsvrouw.
Nou.
Boek. En ze heeft ook een soort feministische commune, waar allemaal andere feministes, allemaal hele woke feministes, ook in zitten.
Probeert ze ook lesbisch te worden?
Nee, ze is totaal aseksueel. Oh. Daar heeft Garp het op een gegeven moment over. Want op een gegeven moment gaat het ook over dat zij over seks schrijft. En dan zegt hij, ja, dat is net zoiets als een plant die over zoogdieren schrijft. Dat is gewoon iets wat heel ver van haar staat. Maar zal ik maar zeggen, het feit dat zij alleen haar kind opvoedt met een onbekende vader. En dat zij in een soort hele feministische commune leeft. Ja, dat doet me eigenlijk in grove lijnen heel erg denken aan mijn eigen leven.
Dus dit is een film die wel aan te raden is voor mensen die precies zo zijn opgegroeid als jij.
Ja,
maar ik had het eigenlijk helemaal niet erg dat ik hem heb gemist.
Nou, eigenlijk vind ik het heel jammer, Tuin, dat jij niet even hebt gekeken. Want eigenlijk zou ik best nieuwsgierig zijn hoe jij deze film zou duiden.
Ja.
En het is wel een heel erg leuk en amusant verhaal. En het is een beetje houterig verteld. Fantastische acteerprestaties.
Is meneer Williams grappig?
Meneer Williams niet grappig, maar acteert wel heel erg goed. Zijn moeder wordt gespeeld door Glenn Close. Die is fantastisch. En een absolute glansrol wordt gespeeld door John Lithgow. Een soort hele grote, bonkige acteur die verder nog... Churchill in the Crown, 30 Rocks from the Sun speelt hij ervan. En hij speelt een transseksueel, een ex-rugbier die transseksueel is, een vrouw is geworden en die ook in die feministische commune leeft.
Nou vraag me wel af...
Hij wordt echt een soort hartsvriendin van Garp.
Nou vraag me dus wel
of
af...
Zij wordt een hartsvriendin van Garp.
Ik vraag me dan wel af, het is eigenlijk heel krukkig. Er zit eigenlijk geen regisseursinterpretatie
nee.
in. Nou begin ik me dan toch af te vragen of dat boek dan toch beter is of niet.
Ja, maar mijn gevoel is dus... Maar ik ben dus heel slecht bekend met het werk van John Irving. Dat hij misschien ook heel onartistiek is. Dat het gewoon meeslepende verhalen zijn... Waar eigenlijk weinig literairs in te ontdekken
en
is.
Maar dat heeft ook al te maken met hoe die boeken zijn uitgegeven. Dus eigenlijk vroeger had je ook die boeken zoals...
En die titels met altijd een naam erin. Of de suggestie van een naam.
Ja, maar vroeger had je ook bestsellers, hadden mensen.
Ja.
Bijvoorbeeld Shogun, weet je wel? James Clavell. En dat waren van die boeken die je dan als iemand die echt boeken las, dat
niet las.
Ja. En die John Irving zit daar een beetje tussenin. Net een beetje naar het literair. Maar eigenlijk hebben we het dus allemaal niet gelezen.
We hebben het allemaal niet gelezen. Maar ik vind die film, vind ik hartverwarmend. Hij betekent veel voor mij. En ik zou eigenlijk heel nieuwsgierig zijn, Teun, naar wat jij ervan zou vinden.
Dat komen we dus nooit te weten.
Nou, eindelijk Matthijs gaat doorgekeken, Teun.
Nou, ik heb even iets teruggekeken. Moet je trouwens even kijken wat voor raar over jasjes gesproken gaat.
Ja.
Moet je nou kijken wat Matthijs hier voor jasje aan heeft. Ik dacht eerst even dat het soort de gloed van de studio was.
Wauw, wat is dat?
Ja.
Je dacht dat is de glow. Hij heeft de glow terug.
Ja, maar hij heeft de glow gewoon op zijn jasje laten naaien.
Het is een soort paarse. Maar ik zag ook een foto van hem in totaal dat hij een soort broek aan had waar allemaal soort futuristische dingen aan, soort vleugels aan waren vastgenaaid.
Zou die een soort third life crisis hebben, Matthijs?
Nou, er is iets in zijn mode-idee geslopen wat vrij vergaand is.
Ja.
Ook zijn midlife armbandjes, daar heb je laatst ook een foto van laten zien aan mij.
Ja.
Die had een luisteraar jou weer doorgestuurd.
Die hele toeristenwinkel.
Ja, hij had echt een collectie midlife armbandjes, daar lussen de honden geen brood van.
Ja. Maar nu, Gijs, ben jij trouwens ben je ook zo ontroerd door snollebollekes, Gijs?
Dat snollekebollekes zo is doorgebroken.
Ja,
snollekebollekes.
Ik bedoel, dat is toch... Ja.
Je denkt dat hij dom is en dan blijkt hij slim te zijn.
Ja, gewoon, iemand met een dom hoofd.
Gewoon iemand met een dom hoofd.
Dat kan.
En een dom repertoire.
Ja.
Maar dat blijkt intelligent te zijn.
Ja, in ieder geval kan hij een quiz winnen.
Zeker.
En hij blijkt dus, daar heb je het op zich ook in jullie televisieprogramma ook wel even over gehad, een fan te zijn van de Franse chansons.
Nou, het kan je ook niet ontgaan zijn de afgelopen weken als je een beetje tv kijkt.
Nou heeft hij dus, nu heeft hij dus ook, heeft dacht Matthijs...
Matthijs heeft hem geannexeerd, hè?
Ja, die dacht van...
Mijn theorie is dat Matthijs hoopt zijn glow terug te krijgen...
Vier snollekebolletjes.
Door een glow op zijn kleren te laten naaien, een paarse glow. Ja. En door zich aan snollekebolletjes vast te klampen.
Ja. In die zin schudden wij elkaar eigenlijk de hand... en hebben we zojuist voor de uitzending de Alliance de Chanson opgericht.
Dat heeft Matthijs tegen snollekebolletjes gezegd.
Ja. En dat wat betekent? Dat betekent dat wij op gezette tijden voor een groot publiek onze liefde zullen beleiden. Goed in te weten is dat volgens Rob Jacques Brel le majeur is, de beste. Ja. En ik denk dat het Charles Aznavour is.
Oh ja, deze dode veten weer eens leven inblazen.
Ja, en nou komt het dus.
Ja.
Dat er op een gegeven moment zegt, wat wij zouden doen met z'n tweeën, we zouden eigenlijk een documentaire serie moeten maken van 4 afleveringen samen naar Parijs.
Dat zijn Matthijs tegen snollekebolleken.
Ja. Nou, en dan we gaan samen het chanson, het Franse chanson verkennen. Maar dan ook de andere zangers, zoals Georges Moustaki.
Oh ja.
Ja, dat is,
Georges Moustaki.
Dat is eigenlijk Georges Snor. Huh? Nou, oké. En dan gaan we lekker op de Vespa, zegt ze dan ook nog.
Verschrikkelijk.
Ja, nou, maar wat ik dus het erger vind... Kijk, ik ben dus
hoe
gewoon...
Hoe erg kan je je glow terug willen?
Maar het is ook zo dat ik weet wat een aanmodder fokker moet zijn om gewoon een serie... Ik bedoel, ik ben daar 2 jaar mee bezig...
Om een piepklein tv-programmetje gedaan te krijgen.
En die Matthijs zonder glow of met glow en snollekebos zegt... Weet je wat, we gaan gewoon vier... Nou, dan zal je zien dat...
Eigenlijk gewoon in zijn ene programma bestelt hij alvast zijn andere programma. Ja, bij de heren netmanagers.
En die heren netmanagers zitten natuurlijk gewoon met hun handen in hun broekje... en die denken, yes, dat gaan we gewoon
doen. Zou het zo zijn?
Ja, eigenlijk de enige manier waarop de netmanagers... ons hun integriteit kunnen bewijzen... is door deze serie niet te maken.
Ja, inderdaad. Dat zou leiderschap zijn.
Ja. We houden ze in de gaten.
Van lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Zal toch niet, hè?
Het zal er niet weer zo'n
ik heb er nu echt ingeschakeld dat ze moest opnemen.
Nee, ik heb opgenomen.
Ja, nou goed, ik zat me gewoon even zorgen te maken... dat je weer allemaal belangrijke dingen aan het doen zou zijn.
Ja, dat ben ik ook, maar ik heb toch opgenomen.
Wat ben je dan allemaal aan het doen?
Ja, dat is niet eigenlijk heel makkelijk samen te vatten.
Maar belangrijk is het.
Hallo Hanneke.
Ik wil je
allereerst even zeggen dat we jou dus bellen met de Fairphone. En zoals je inmiddels wel moet weten, is dat de duurzaamste smartphone ter wereld.
Ja.
Met hart voor mens en... Hanneke, kijk of je het nu wel weet. Hart voor mens en...
Ik ben het weer vergeten.
Verdomme. Met hart voor mens en planeet.
Planeet. En je krijgt een schroefdraaiertje bij, dus je kan die batterij als die op is gewoon vervangen. En dan doet die nieuwe batterij het ook.
Dus je hoeft niet, alle losse componenten zijn te vervangen. Dus je hoeft niet in één keer dat hele apparaat weg te gooien als even iets hapert.
Maar dat schroefdraaiertje raak je weer kwijt.
Dat zou je in theorie kwijt kunnen raken, tenzij het op een handige plek, bewaard.
Ja, op een vaste handige plek.
Ja, dat is waar.
Ja.
Dat is eigenlijk Teun.
Ja?
Teun?
Ja, Hanneke.
Wat een goede column had je in de Volkskrant.
Hey,
dankjewel. Nou, daar bloeit mijn hartje van. Hoewel ik zelf de vergelijking met Trump eigenlijk zelf een beetje te ver vond gaan, toch?
Een beetje te ver, maar dat verdient Hoekstra ook wel.
Ah, je vindt eigenlijk dat onze rechtse leiders niet hard genoeg aangepakt kunnen worden, mam?
Nou, deze.
En hoe onredelijk... Deze. Ja?
Ik vond de term koep uit het boekje heel erg leuk.
Een koep uit het boekje? Ja.
Ja, nu ik het zo nog even zo...
De revue laat passeren in je hoofd. De mentale revue laat passeren. Nee, nou, wat fijn, man. Ja?
Ik vond hem echt heel erg leuk.
Oh, nou, fijn. Heerlijk om te horen.
Ja.
Hanneke, ben jij al geprikt?
Nee, ik ben niet geprikt.
Nee?
Wel, mijn hele vriendenkring hebben mij gisteren allemaal ongeveer geappt... dat ze allemaal al geprikt zijn. Dat ze dat op eigen kracht hebben georganiseerd.
Hè? Hoe dan?
Door zelf via eentje, toen hebben ze het allemaal gedaan, de GGD te bellen. En toen hebben ze allemaal afspraken gekregen. En toen zijn ze allemaal, geloof ik, in lange rijen auto's naar de RAI gegaan. En hebben daar allemaal prikken gekregen.
Dus Arthur Chapin is al geprikt?
Nee, Arthur Chapin zit niet in mijn vriendenkring.
En Bas Heijnen?
Bas Heijnen ook niet. Okay. Nee.
Maar ik goed, gewoon... maar dit is het 80-plus deel van je vriendenkring, neem ik aan.
Ja, zeker.
Ja, precies.
Zeker.
Ja.
En toen heb ik zelf ook gebeld als 80-plusser. En toen kreeg ik niemand aan de lijn. En pas uiteindelijk een bandje dat alle priksessies waren afgezegd.
Hè?
Dus ik ben niet geprikt.
Oké, maar je wil wel graag geprikt.
Nou, het kan
je bent geen complotdenker.
Het kan me niks schelen.
Hè? Mijn moeder zou dus geprikt worden, maar die is vanwege de sneeuw is het een paar dagen uitgesteld. Terwijl ze zei, ik heb me in tijden niet op zoiets verheugd als op die prik. Maar dat heb je dan ook weer niet.
Nee, heb ik ook niet. Nee.
Nee, maar...
Ik ben ervan overtuigd dat ik immuun ben, zoals gij zegt.
Ja, en, immuun voor alles ben je volgens mij.
Ook voor gevoelens en alles?
Nee, maar alles met ziekte en dood.
Nou, ik heb nu bijvoorbeeld wel een hele erge nare kwaal aan mijn been weer, hoor.
Oké,
met veel transplantatie door die leuke dokter. Ja.
Oké.
Ja.
Met dus veel pijn?
Met heel veel pijn,
oh, dat is vervelend.
Dat is vervelend, maar niet heel erg. Maar die prik, die neem ik zodra die mij wordt aangeboden.
Oké, maar je bent dus eerst zelf even achteraan gegaan, maar dat heb je nu weer opgegeven.
Heb ik nu weer opgegeven.
Hoe kan het dan dat die anderen dat dan allemaal weer zo listig weten te regelen?
Ja, dat weet ik niet. Die zijn listiger dan ik.
En die hebben niet gezegd van kom Hanneke, kom ook gezellig even mee.
Ja, nee. Zo werkt het niet, Teun.
Nee, zo werkt
het. Je kan niet gewoon een hele party meenemen naar de RAI en zeggen, doe ons maar allemaal een prik.
Ik hoor van Hanneke dat ze in grote kolonnes achter elkaar...
Ja, als je gebeld hebt en je afspraak hebt gekregen, dan kan je niet je hele auto volladen met andere bejaarden en zeggen, zet die prik daar onder.
Nee, maar hoe het dan werkt is dat je zegt van, ik ga nu even bellen, bel ook even en dan gaan wij de volgende
En dat heeft ze dus gedaan en toen kregen ze dat bandje.
Of was het iets te lang gewacht?
Net iets te lang gewacht.
Ik was achteraan de rij. En dat gezelschap, dat is de oude Olof Poort.
Oh, hey. Gezellig.
Weten jullie wat dat is?
Ja.
De progressieve studentenvereniging.
Linkse.
Zo van, we willen het koor, maar niet corporaal.
Ik zeg Herbert Sarfati, zeg ik ook.
Ja, Herbert is ook geprikt. Ja. Ja.
En oei, de privacy.
Oh, ja. Walter van der Kooi.
Nou, is hij ook geprikt?
Walter van... Nou.
Is ook gekooid. Dat hoort allemaal in dat groepje. Ja.
Walter van der Prik is ook gekooid.
Walter van der Kooi... Het was wel zo... Dat is wel leuk dat je deze naam nou even noemt. Want we hadden dus een tijdje geleden hadden we het over... Dat in de gouden oude tijd van de VPRO... Dan maakte je eigenlijk alleen maar programma's voor je eigen vriendenkring... En interesseerde kijkcijfers je niks. Maar er was één man voor wie iedereen dacht van, oh, wat zal die ervan vinden? Dat was Walter van der Kooi van de Groene Amsterdammer.
Ja. Nog altijd.
Dat is nog steeds zo.
En als hij een positieve recensie schreef, wat hij eigenlijk altijd schreef over mensen uit dat kringetje, dan zat je gebakken. Ja.
Hij heeft namelijk een hele goede smaak.
Ja. Hoe zit je er nu bij met je been?
Ik zit nu lekker in mijn woonkamer op die bank die ik van jou weg moet doen.
Ja.
En met een
dat is ook een goed verhaal.
Vertel even het verhaal van de bank.
Nee, dat kunnen we volgende week bespreken.
Nee, dat is een cliffhanger.
Ja, dat is een cliffhanger voor volgende week.
Maar meestal verklapt Hanneke dan ook al gewoon wat er in die cliffhanger...
Nee, dat is over het feminisme in de jaren 80 gezellig was. Of heeft ze toen gezegd, ja, het was gezellig.
Ja.
Ja, oké, maar ze...
Heel gezellig. Ja. Ze neemt een cliffhanger, maar maar daarom.
Dat was, zoals je weet, dat was maar een tipje van de sluier.
Ja, want wat daarna allemaal kwam. Maar dit verhaal van die bank is ook echt een goede tuin. Je moet Guusje even in het draaiboek zetten.
Oh, ja, hey, Hanneke, heb jij wel gezien hoe jij floreert op de Instagram-stories van Teun en Gijs?
Nee, helemaal niet.
Dan moet je even opzoeken.
Ja, die app ik haar de hele tijd door, maar dat ziet ze blijkbaar niet.
Er worden dus allemaal tegeltjes van jou.
Er worden tegels gemaakt van jouw uitspraken en de mensen die smullen daarvan.
Ja, het is echt... Wij staan helemaal in de schaduw van jou, eigenlijk zoals ons hele leven al. Ja. Maar dat blijft ook gewoon nu in ons eigen show, blijft dat ook zo.
Zeg maar, maakt Guusje die tegels?
Zeker. Ja, jij maakt de inhoud en Guusje maakt er een mooi plaatje van.
Oh, zo werkt dat. Ja. Ik begreep al niet helemaal waar die idiote, stomme uitspraken opeens in tegelvorm vandaan kwamen.
Nou, die idiote, stomme uitspraak verwerkt Guusje allemaal tot tegels.
Ja. Nou, dankjewel, Guusje.
En mensen willen daar t-shirts van?
Producer at large.
Ja.
Hé, hey, heel goed.
Oké, okay, man, okay. Volgende week de bank.
Oké. Okay.
Dankjewel.
Dag.
Wel weer heerlijk. Hè?
Oh, heerlijk. Ja. Eigenlijk kan je gewoon alles wat ze zegt op een tegel zetten en op Instagram gooien.
Is dat waarom ze haar ook wel het tegelvrouwtje noemen?
Nou, dat zou eigenlijk best kunnen. Dat heb ik eigenlijk nooit geweten, waarom iedereen haar het tegelvrouwtje noemt. Ja. Maar dat is het natuurlijk. Die vrouw praat in tegels.
Want ik dacht van tevoren, ik zit altijd een beetje met klamme handen van wat gaan we er nu weer vragen en waar gaan we het over hebben. Maar dat is helemaal niet nodig.
Dat heb ik al 47 jaar. En dat ik elke keer met klamme handen binnenkom en denk, waar gaan we het in godsnaam over hebben? En 2 uur later verlaat ik gewoon verlicht het pand.
Maar je houdt die klamme handen.
Altijd, dat is altijd de val waar je elke keer weer intrapt. Dat je, nou, ik heb nu echt niks meer te bespreken. En dan kwam weer de ene tegel naar de andere.
Maar wij hebben dat met elkaar niet, hè?
Die klamme handen? Nee.
Nee, wel een beetje van, nou, ik wel. Ja, ik wel een beetje een soort angst van, nou, ik ga weer depressief straks het pand verlaten.
Ja, maar dat is toch. Ja. Maar dat is denk ik toch, Tuin, omdat wij een gekozen vriendschap hebben.
Ja.
Dus dat is een actieve keuze geweest. Ja, met deze jongen kan ik praten.
Je familie kies je niet.
En met die vrouw zit je gewoon opgezadeld. En dan moet je maar net het geluk hebben dat je nog gesprekstof hebt na bijna 50 jaar.
Moet je maar gelukkig hebben dat het tegenvrouwtje je moeder is.
Precies.
Ja. Gijs.
Ik hoor. Oh nee, die hoor ik nog niet.
Nee, maar dat komt natuurlijk omdat mensen jou ook een beetje op een dwaalspoor hebben gebracht met dat hele verhaal over het roffeltje en zo.
Ja.
Dus mensen, u begrijpt nu hoe het zit met het roffeltje, maar ik wil eigenlijk weten, Gijs, de koelabiakka. Nee, niet de koelabiakka.
Nee, het stoofpotje. Het stoofpotje met de braadworst.
Ja.
Ja. Hoe het ging?
Ja.
Het was fantastisch. Ja, Tuin, ik moet je weer een compliment maken voor je recepten. Je begint helemaal te glimmen. Echt, Tuin, je hebt zulke fantastische... Waar haal je die recepten eigenlijk vandaan? Zit je die over te schrijven of zijn dat dingen die zich...
Dat zijn gewoon klassiekers
in de keuken van Tuin.
In de keuken van Tuin. Het kan natuurlijk dat ze wel een oorsprong vinden ooit
Maar je hebt ze getweaked.
Getweaked of daar hoef ik dan niet steeds weer een kookboek voor open te slaan.
Nee, maar deze schud je gewoon uit je mouw elke keer dat je het moet maken.
En dat blijf ik dus ook zeggen, want de mensen zeggen van ja, ik doe het met dit of doe het dat. Mag dat? Tuurlijk, mag altijd.
Jij vindt dat je altijd een beetje van jezelf en een beetje van Tuin.
Ja.
Ja.
En nou wilde ik dus...
En dit stoofpotje was fantastisch. Ik wil even zeggen, ik had het gemaakt gistermiddag. Nou, op het vuur, dan ga ik het later als we gaan eten, dan warm ik het op en dan eten we het lekker op. Toen kwamen er vrienden. Een gin tonic drinken om 5 uur. Nee, een vriend kwam er gin tonic drinken. En die is gewoon blijven hangen. En heeft die hele stoofpot ongeveer in zijn eentje zitten verorberen.
En die vriend die ken ik ook.
Tot groot genoegen van hemzelf en van mij ook natuurlijk.
Dus die vriend kan het misschien zelf ook eens gaan maken.
Nou, dat zou die vriend gewoon eens moeten proberen.
Ja. Er waren wat vragen. Ik wilde toch mensen daar toch ook even nemen. Er waren wat vragen over van, nou, kan dit dan ook met vegetarische worst? Ik ben, zoals je weet, schrijf ik zoveel mogelijk juist de vleesvervangers erin. Ik vond dit moeilijk, omdat juist hier, we hebben het al gehad over hoe de sappen van het vlees zich mengen met de sappen van de wijn en de bouillon.
En
hoe
die smaak afgeven.
Ik zou zeggen, als je vegetarische worst gebruikt, bak hem apart en gooi hem er echt pas op het laatste in, want anders wordt het sompig.
Oké.
Okay. Ja, dat is mijn tip.
En vegetarische worst geeft geen sappen af om over naar huis te schrijven.
Ja, dat is toch iets dierlijks, hè? Dierlijke sappen.
Dierlijke sappen. Ja. Gek op.
Ja. Gijs, er waren ook mensen die waren... Nou, misschien zelfs
ontstemd.
Ontstemd. En sommigen waren zelfs wel een beetje passief-agressief.
Ja.
Dat ik zomaar deed aan culturele toe-eigening van het begrip koelabiakka.
Ja.
Ja. Er was iemand die ging zelfs in Instagram ging zeggen van... Oh, dit is volgens mij helemaal geen echte koelabiakka.
Ja, dat was de kooltaart die je 2-3 weken geleden als recept had
opgegeven. Dus het was de kooltaart met in bladerdeeg.
Ja.
En ik had gebruik gemaakt van sambal.
Ja. Sojasaus.
En sojasaus. En dat zijn natuurlijk, dat geef ik ook toe, dat zijn geen Russische ingrediënten.
Nee, dus maak je dan nog gewoon koelabiakka.
Precies. Dus toen zei ik, nou, dan noemen we het gewoon een kooltaart in bladerdeeg. Dan zijn we van het gezeur af.
Ja.
Maar diegene ging toen wel ook nog... In onze
Insta-lijst?
In onze Insta-lijst ging die appen met een van de kenner van de Russische keuken.
Ja. En Maya Deschanski? Raja Lischanski?
Ach nee, ja, ja dat, dat...
Hoe is het daarmee, hè?
Ach ja, ja. Ja, dat was geweldig. Daar keek ik altijd naar.
Ja, dat dus... was de kok van de koffietijd vroeger.
Ja, maar, ja en dat, Manon Thomas... Hij had ook een kookrubriek met Manon Thomas.
Ja, inderdaad. Ja.
En op een gegeven moment was volgens mij Manon Thomas... En toen heeft er heel lang een portret van Manon Thomas op het aanrecht gestaan. Zodat we niet zouden vergeten dat Manon Thomas toch wel eigenlijk de echte figuur was.
En in ons vorige radioprogramma, zou ik zeggen, de oer-Teunengrijs vertellen alles.
Nou, laten we zeggen, de oer-podcast.
De oer-podcast, Teun Vuurgrijsgeet, hebben we nog een keer met Raja Lischanski gebeld.
Ja.
En toen heb jij de vraag aan haar gesteld, want die brandde jou op de lippen. Kan Raja Lischanski eigenlijk goed koken, maar kookt ze vies? Omdat je nou eenmaal in een RTL 4-programma vieze recepten met groenten uit de diepvries moet maken... Of kan Raja Lischanski eigenlijk echt niet lekker koken?
En dat
koken?
Heb ik aan Raja Lischanski...
Dat hebben we haar voorgelegd. Dat nou, is... ze was alleraardigst. Het bleek dat ze lekker kon koken, maar nog eenmaal gehakte peterselie uit de vriezer moest gebruiken, omdat Knor het sponsorde of zo.
Dus ze vond het ook een goede vraag?
Ja, ze, was daar heel, ze stond daar heel open voor die vraag.
Oké, okay, dus
ja.
dit valt niet in het kopje awkward and cringe.
Nee, omdat zij zo charmant is en daar zo leuk op antwoordde, was het helemaal niet cringe.
En omdat ik het natuurlijk ook zo charmant kon vragen.
Ja, ik leg de bal nu toch meer bij haar, eerlijk gezegd.
Maar in ieder geval...
enorm debat over de kulebiaka.
Ja, met kennis van de Russische keuken. Die zei, nee, dat moet met dillen en weet ik wat. Nou, prima. Maar ik zal dan misschien het woord niet meer gebruiken. Ja. Maar het is natuurlijk wel heel leuk om in zo'n podcast een keer het woord kulebiaka
te gebruiken. Ja, wees daar ook eens blij mee. Dat de Russische keuken op zo'n manier in het zonnetje wordt gezet.
En ik heb begrepen dat het met die sambal en sojasaus gewoon heel erg lekker was.
Het was heerlijk.
Ja.
Dit is de stem van de elite.
Teun, je hebt helemaal het nieuwe recept niet gezegd.
Oh, ja. We gaan pizza's bakken, Gijs.
Niet?
Ja.
Wat origineel.
Ja, nou, bij mij niet.
Je verwacht het gewoon niet.
Ik bak elke vrijdag pizza's voor het gezin.
Ja.
Ik heb dan wel een heel fijn pizza-oventje.
Oei.
Ja, een Ferrari.
Moeten wij dat nu ook allemaal aanschaffen? Ja, ga dan betalen die
non-spon.
Hiervoor? Maar betalen die hiervoor?
Nee, die betalen
waarom
niet.
Noem je dat dan?
Omdat het gewoon zo'n fijn oventje is. Maar het is natuurlijk, ja, ik snij mezelf...
Ja, snij mezelf een beetje in de markt...
Bliep het maar weg.
Ja.
Ja. Maar, en daar doe je dus in 5 minuten doe je één... van dat niet nader te noemen merk, doe je in 5 minuten doe je een pizza. Nu moet ik het eventjes een beetje omkitten naar de gewone oven. Daar ben ik ook een beetje huiverig over. Ga ik nog uitdokteren voordat dit de eter of waar dan ook ingeslingerd wordt.
Ja.
Ja, maar in ieder geval...
Op Insta...
Wacht even, nee, ik moet nog één ding zeggen. Het is de een is eentje met zalm. En de ander is de bee sting. Dat is zo'n fantastische pizza die ik heb gegeten bij Roberta's in Brooklyn.
Brooklyn.
Ja.
Ik ga voor de bee sting.
Oké.
Ik ben niet zo'n zalmman.
Nee. Nee.
Ik hoor hier de roffel van de vrienden, weer een roffel van de vrienden van de podcast.
Nu hoor ik hem echt.
Ook wel de sponsors genoemd.
Ja, want Gijs,
Green Wheels.
Al die mensen maar met hun eigen auto's.
Met hun eigen auto's.
En die rijden maar in hun eentje.
Hoe erg wil je dat milieu eigenlijk nog vervuilen?
Ja.
Kan de planeetje überhaupt nog wat schelen? Vraag ik me dan af.
Dat vraag ik me ook af.
Ja.
En dan denk ik, waarom heeft u dan niet eens aan een deelauto gedacht?
Ja. Neem gewoon een deelauto. Je hebt een fantastisch abonnement. Je kan zo'n auto, ze staan overal in de grote steden.
Maar
staan klaar om gebruikt te worden.
Just any deelauto?
Nee, Green Wheels natuurlijk.
Ja, Green
Wheels.
Deelauto
van Green Wheels. Je kan ver van tevoren zo'n autootje reserveren of een kwartier voor vertrek. En dan staat er altijd, Teun, wel eentje dichtbij.
Maar
knoop dat nou eens in je oren.
En, hoe zit met die
en denk ook eens aan die planeet.
En, los van die planeet, hoe zit het dan met die vaste kosten van het autobezit?
Nou, je hebt eigenlijk als je een Green Wheels abonnement hebt voor een luttel bedragje per maand, zit je eigenlijk zonder het gedoe en de vaste kosten van de auto.
Oh, dat is handig. Ja, ja.
Ja, en dat loopt op hoor, met wegenbelasting en verzekering en altijd weer grote beurt, kleine beurt, APK-keuring, noem maar op.
En volgens mij kan dat dus allemaal heel makkelijk via de Green Wheels.
Oh, dat is allemaal heel goed geregeld.
En Gijs, voor onze serre luisteraars,
zal er wel weer een kortingscode.
Zeg het.
Ja. €25 rijtegoed.
Nou.
Daar kan je heel wat kostbare kilometertjes mee rijden. Met de code TANG. Dus dat is eigenlijk Teun en Gijs afgekort. TANG25.
Ja, TANG25. Onthoud dat nou.
TANG25. Of je gaat even naar www.greenwheels.nl/TANG25.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Nou, Teun, ik voel die Beatles-tip alweer komen.
Ja.
Ja. Ik wil weer een deel van het publiek juichen en een deel van het publiek afhaken.
Ik vind het... Kijk, het zou best kunnen dat mensen ook juichen of afhaken, bijvoorbeeld bij mijn boekenrubriek.
Ja, maar daar hoor je ze niet over. Nee, maar dat is eigenlijk net zoiets als met dat jasje, van jij bent geen ja. Eigenlijk vanaf het begin af aan hebben we mensen de optie gegeven om af te haken bij deze rubriek.
Ja, maar dat,
door hem aan het eind te plaatsen...
Daar ben ik het dus niet mee eens.
Nee, maar even los van hoe dat psychologisch werkt.
Ja.
En nu zijn mensen ook heel vocaal in het afkeuren van deze rubriek. Ook trouwens in het omarmen van deze rubriek. Ja. En voor die mensen doe ik het. En ja, dat is net zoiets als met dat van Gijs, je moet geen jasjes dragen.
Dat is...
Omdat dat frame plaats jij in mensen hun hoofd. En
dan worden ze er fanatiek. Ik heb nooit een frame over de Beatles rubriek geplaatst.
Nee, de Beatles rubriek, die heb ik zelf geplaatst, ja, maar die dat, frame. Maar dat vind ik veel minder persoonlijk dan of ik dus, een jasjes dragen
dat
ben
Dat vind
of
ik dus
niet.
Wel interessant. Dat je dat, want kijk, ik ben natuurlijk, ik ben een marketingman.
Mm-hmm.
Ik,
net zoals Paul McCartney.
Ja, dus,
dat zei John Lennon, noemde Paul McCartney altijd de greatest marketing man in the world.
Dus ik, aan de ene kant via mijn programma's en mijn columns en weet wat, probeer ik altijd overal de marketing onderuit te halen. Maar uiteindelijk, au fond, ben ik zelf ook een marketingman.
Ja.
En ik zou dus nooit die rubriek zo onderuit halen.
Net zoals pyromanen. Die
dat moet je niet doen. Dus je moet iets gaan zeggen. En nu, dames en heren, de geweldige Beatles-rubriek.
Ja, maar ik ben dus heel anders.
Ja, dat snap ik. Maar dat is, daar gaan
je moet, zich... je moet. Maar dat is toch ook leuk dat ik zo ben?
Ja, als jij het zelf ook leuk vindt. Maar dan ga je vervolgens wel weer hier zitten mopperen. Dat mensen heel vocaal
nee,
weer
Ik mopper. Nee, ik mopper over dat jasje. Omdat jij dat frame hebt geplaatst. Dat ik daardoor word gehinderd in het dragen van jasjes.
Jij begon de vergelijking met de... Je begon weer over het jasje vanwege de Beatles-rubriek. Dus het zit jou hier ook dwars dat mensen heel erg vocaal de Beatles-rubriek afkeuren.
Nee, het zit me helemaal niet dwars.
Jawel.
Nee, het zal maar mijn reet roesten.
Die mensen keurt
kijk,
af.
Ik
net
denk,
zoals
we hebben het aan het eind. Ja, maar kijk, dat jasje, dat raakt mij. Terwijl de Beatles, dan denk ik van ja, oké, dat is de grootste popgroep die ooit bestaan
veel
heeft.
Belangrijker dan
dat
jasje.
Zijn muzici die in de contraien van Bach en Schubert en Mozart verkeren. Kan mij het schelen of er 10 luisteraars zijn die de rubriek daarover saai vinden.
Ik vind het heel jammer als mensen gewoon de podcast voortijdig beëindigen. Omdat jij zo'n negatieve reclame voor je eigen rubriek
maar maakt. Maar waarom uit als die laatste minuten niet horen? Dan hebben ze toch gewoon genoten?
Het telt allemaal mee in de cijfertjes.
Oké, dus dan verliezen we het van Sander door mijn Beatles rubriek.
Nee, door jouw PR voor je Beatles rubriek.
Terwijl die Beatles rubriek uitstekend is.
Ja.
Oké, dan laten we in ieder geval...
Wat, ik wilde er nog één ding over zeggen. Als iemand ergens met kennis en enthousiasme over praat, zoals jij over de... Nee, luister nou eventjes.
Ja.
Als iemand ergens met enthousiasme en kennis over praat...
Ja, dat heb je vorige keer al
nee, maar die
gezegd.
Heb ik er toen uitgeknipt.
Oh ja?
Ja, want we hebben een hele analyse is toen weggegaan. Dus ik dacht, ik zeg het nu nog een keer.
Ja, ik snap wel dat ik hem daaruit heb geknipt.
Nou, laat dan ook maar.
Nee, zeg
dan. Nu komt de saaie Beatles-rubriek van Gijs.
Nee, zeg dan.
Nee.
Oké, als mensen ergens met kennis en enthousiasme over praten, maakt het niet uit waarover ze praten.
Nee, dan is het toch altijd leuk.
De kennis en het enthousiasme zijn het entertainment dan.
Ja.
Ja. Oké, nou dat vind ik ook met de Beatles-rubriek.
Precies.
Maar ja, er zijn ook mensen heel vocaal in dat zitten afkeuren.
Je kan ook naar Gijs luisteren en dan daarna, als het liedje begint, het uitzetten.
Ja, dat kan ook. Dat raad ik u heel erg. Ik raad u aan om het hele liedje uit te luisteren. Even kijken. De hart en soul van deze podcast, naast onze eigen hart en soul, is natuurlijk...
Guusje de Vries, producer at large.
Ja, zeker. Als je een mailtje wil sturen met wat voor mededeling dan ook, stuur die dan naar teunengijsvertellenalles@gmail.com. Als je
sponsor
van de podcast wil worden, gebruik even als hanen heeft lieve Guusje, want dan heb je haar attentie meteen te pakken.
Betekent dus ook dat als je lieve Guusje erboven zet, dat je dan eigenlijk
dat je dan eigenlijk al bereid bent om geld te betalen.
Precies.
Ja. We zijn op Insta te volgen bij @teun.gijs. We zijn allebei los van elkaar te vinden op Twitter. Maar daar heten we jullie ook van harte welkom.
Ja.
En alle muziek en bumpertjes zijn gemaakt door Jannekees Groenteman. En dan nu de Beatles-rubriek. Ik wou het vandaag even een persoonlijk tintje geven.
Eindelijk.
De Beatles-rubriek.
Nou, dit is toch wel iets, mensen. Nu blijft u wel even luisteren, denk
nu
ik.
Nu zit u meteen aan uw apparaat gekluisterd.
Blijft aan het toestemmen.
Even kijken, want je wilde het ook graag hebben over George Martin, hè? Die de producer is van de Beatles.
Ja.
En wat nou precies de rol van de producer is
bij een
popband. Eigenlijk weet ik dat niet. Dus ik denk ook eerlijk gezegd dat dat niet zo heel duidelijk in een soort structuur te vatten is.
Maar je hebt wel een keer, een tijdje geleden hadden wij geluisterd naar I Am The Walrus.
Ja.
Ik weet niet of je die toevallig gaat spelen vandaag.
Nee.
Nee. En toen heb je mij laten horen een versie zonder allerlei...
Ja, toeters en bellen.
Alle toeters en bellen.
En eentje met.
En toen kwam die George Martin laag eroverheen.
Ja, maar George Martin is behalve de producer van de Beatles... en de producer is dat je gewoon in de controlekamer zit... en bepaalt van er moet nog een take... of ook een beetje hoe het moet klinken, hoe het gemixt wordt.
Ja, maar als je naar dat geweldig programma kijkt, hoe heet het? Albums, classic albums.
Ja.
En dan zit er ook altijd zo'n producer en die gaat op de knoppen drukken. Ja. En dan hoor je wel een wereld van verschil meestal.
Absoluut. En dan zeg je, en hier komen de cymbalen erbij of weet ik veel wat. Nou, dus je bent ook een beetje de regisseur van het liedje eigenlijk als de producer.
Mooi.
Maar George Martin was vooral in de eerste plaats een klassiek opgeleid pianist. Met dus een achtergrond in de klassieke muziek. En hij was een op en top English gentleman. Dus hij ziet er ook altijd heel keurig uit met van dat achterovergekamde haar. En altijd een overhemd met een stropdas en een sigaret. Een heel stijlvolle
man.
Daar
ben ik dus jaloers op.
Ja, dat is fantastisch. En hij heeft ook had ook helemaal dat heerlijke understated, het Engelse gevoel voor humor. Hij hield heel erg van de Beatles, ook omdat ze zo grappig en zo leuk waren. En er zijn talloze foto's, en daar ben ik helemaal gek op. Ik ben sowieso gek op foto's van de Beatles in de studio, in Abbey Road. Studio 2 van Abbey Road, met die grote trap naar de controlekamer. En dan zie je ze met die instrumentjes. En dan zie je ze ook heel vaak zo geschaard om George Martin heen, die dan iets uit staat te leggen. Of dan staan ze iets uit te zoeken of over akkoorden te praten. Ik weet het niet, maar je ziet dat hij een hele warme, vaderlijke relatie met ze had. En behalve hun producer was hij ook hun arrangeur. En dat is simpelweg degene die bijvoorbeeld de partijen voor de strijkers schreef. Of voor de blazers. Nou, dat soort dingen. Dat deed hij, laten we zeggen, het strijkkwartet wat Eleanor Rigby begeleidt.
Prachtig.
Prachtig, ongelooflijk. Dat heeft hij gearrangeerd. Dus daar heeft hij de noten van opgeschreven. En hij speelt ook soms best wel vaak, zeker in het begin, piano mee op hun liedjes. En ik had zelf, en dat is nu het persoonlijke van dit verhaal, ik had zelf een fantastische gitaarleraar. Milos Dimitrevic heette die. Ik heb zelf in mijn tienertijd gitaar gespeeld. En toen jaren niet of amper. En toen dacht ik, toen ik een jaar 40 was, ik ga weer eens wat lessen nemen. Toen ben ik bij deze Milos terechtgekomen. Nou, ik moet zeggen, met mijn lessen schoot het niet heel erg veel op. Maar ik zat wel heel veel te luisteren naar hoe hij Bach zat te spelen op zijn akoestische gitaar. Dat was echt verrukkelijk. En natuurlijk spraken we veel over de Beatles, want daar wil ik altijd veel over praten. En hij was ervan overtuigd dat George Martin een heel groot fundament was onder het muzikale gevoel van de Beatles. En dat wil ik zeker geloven, want de Beatles...
Wat bedoelt hij daarmee dan, een groot fundament?
Nou, dat zal ik uitleggen. De Beatles waren natuurlijk ongeschoolde jongens. Paul McCartney is, denk ik, heeft een soort waanzinnig muzikaal talent. John Lennon ook, maar bij Paul McCartney is het wel heel ver ontwikkeld. Maar
een wonderkind.
Een wonderkind en iemand met een soort oermuzikaal gevoel. Maar het waren niet jongens die op een conservatorium hadden gezeten of een hele diepe kennis van de klassieke muziek hadden. Misschien wel gelukkig maar. Maar Milos zei, er zitten akkoordenprogressies in hun liedjes die je eigenlijk niet zou kunnen gebruiken of kennen als je niet ook een soort degelijke achtergrond in de klassieke muziek hebt gehad of kennis van de klassieke muziek hebt. En hij schreef dat eigenlijk toe aan George Martin, die ze daar op een of andere manier wegwijs in moet hebben gemaakt. Of heeft gezegd, je kan ook dit proberen, of ze daar een beetje in getraind heeft.
Is die George Martin eigenlijk de hele periode van de Beatles erbij gebleven?
Ja, op het laatst werd het wat rommeliger. Toen werd alles wat rommeliger. Maar hij is ook van Abbey Road, hun laatste opgenomen plaat, was hij ook weer helemaal de producer. Dus hij is de hele Beatles-periode is hij wel echt hun producer gebleven. En later heeft hij met Paul McCartney ook nog heel veel platen gemaakt. En het liedje waardoor Milos zei van, ja, dit kunnen die Beatles eigenlijk niet helemaal zelf hebben geschreven. Hier moeten ze in ieder geval in de akkoorden enige hulp bij hebben gehad. Dat wou ik luisteren. Dat is van de plaat Hard Day's Night. En dat is het liedje If I Fell. En ik ging het vanochtend luisteren. En dan hoor je ook weer hoe heerlijk die samenzang van John Lennon en Paul McCartney is. Hoe fantastisch. Want dat is toch ook het wonder van de Beatles. Dat het gewoon, dat ze denk ik, ongeveer de twee beste stemmen uit de popmuziek hadden. Allebei op hun eigen manier. En dat die ook nog op zo'n prachtige manier met elkaar vervlocht. Een beetje dat rauwe van John Lennon en dat hele heldere hoge van Paul McCartney. En Milos zei dus van dit liedje, toen hij mij dit op gitaar leerde, van, ja, dit is zo geavanceerd, hier moeten ze een soort hulp bij hebben gehad. Ik weet niet of het zo is, maar dit was Milos zijn theorie. En in ieder geval is mijn gevoel dat George Martin misschien nog wel boven George Harrison en sowieso Ringo Starr staat in de muzikale betekenis voor wat de Beatles gemaakt hebben. Dus nou, dat wou ik gaan laten horen met If I Fell. Hallo, dit is een nagezonde bericht van mij, van Gijs. Het gaat om het volgende. Vanwege de copyrights blijken wij eigenlijk niet gerechtigd om Beatles-liedjes of ja, andere liedjes waar copyrights op rust te laten horen in onze podcast. Ook alweer logisch.
Maar het is desalniettemin toch heerlijk om die liedjes te luisteren. Dus, ik heb het liedje eruit geknipt, maar ga naar de show notes. En daar vind je een link, een Spotify link, naar het betreffende liedje. Die kan je nu indrukken en dan alsnog lekker gaan luisteren. Dit was de aflevering van Teun en Gijs vertellen alles. Tot de volgende.
Teun en Gijs vertellen alles.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.